Goed, hartelijk welkom dan nogmaals deze avond. Eenheid, dat is het thema. Eenheid in betrokkenheid. Of betrokkenheid in eenheid, of hoe je het ook wil noemen. Ik heb er eigenlijk vier thema's aangeknoopt. Vorige keer hadden we eenheid in oordeel. Daar ga ik zeker nog wel iets over zeggen. Want dat is eigenlijk de sleutel, de wortel van alles, al het andere wat eruit voortkomt. En vanavond is het eenheid in zorg. Zorg voor elkaar. En de volgende keer eenheid in aanbidding of lofprijs. En de laatste keer eenheid in getuigenis naar buiten toe. Naar de wereld, naar hen die buiten zijn, zoals dat zo mooi heet. En ik wil graag wat teksten lezen die je ook bovenaan de samenvatting vindt. Ik heb weer een aantal gedeelten uitgekozen. Je kunt natuurlijk heel wat over zorg voor elkaar lezen, maar ik heb deze stukjes gekozen. Eerst handeling hoofdstuk 4. En daar word je een beetje jaloers op als je dat leest vanaf vers 32. Handelingen 4. Vanaf vers 32. De menigte nu van hen die geloofden was één van hart en van ziel. En niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. Maar zij hadden alle dingen gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijdend onder hen. Want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren, verkochten die. En brachten de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld. Nadat elk nodig had. Dan Filippenzen 2. Die heb ik ook wel eens gebruikt in een preek hier. Een jaar of twee geleden, denk ik. Filippenzen 2, vers 1. Te beginnen. En ik lees dus uit de Telos-vertaling altijd. Hè. De vaste mensen weten dat inmiddels. Er staat, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achter dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op die van anderen zien. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is eigenlijk de teksten uit dit stukje tot daar. En dan tenslotte natuurlijk 1 Korinthe, dat gaat over het lichaam. Dit kennen we allemaal. 1 Korinthe 12. En dan een behoorlijk stukje vanaf vers 14. En dan heeft hij het eerst over gewoon ons natuurlijke lichaam. Hè? Want ook het lichaam, dus ons natuurlijke lichaam, bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Als de voet zegt, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. En als het oor zegt, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld. Dit is het lichaam van Christus. Zoals hij heeft gewild. Dit is nog steeds het natuurlijke lichaam. Excuses. Waren ze allen één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand, ik heb je niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker. En die ons de mindere geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met overvloediger eer. En onze onaantrekkelijke leden hebben overvloedige versiering. Maar onze aantrekkelijke hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere overvloedig eer gegeven heeft. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen. En als één lid lijdt, leiden alle leden mee. En als één lid wordt verheerlijkt, verblijden alle leden zich mee. Tot zover. En dan, dat was het. Tot zover de inleidende tekst.
Ja.
Jullie maken deel uit, wij maken deel uit van de gemeente van God. Hè? De christelijke gemeenschap. En die bestaat eigenlijk uit twee verbanden. Je zou kunnen zeggen, het lichaam van Christus, ja, dat is wereldwijd alle gelovigen die nu leven, maar ook alle gelovigen die ooit geleefd hebben. Dat is het lichaam van Christus. Alle mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben, die het evangelie van hun behoudenis gehoord hebben. En je hebt ook het huis van God, dat is de plaatselijke gemeente, waarin een bepaalde orde geldt. Maar daar kom ik zo nog wel op terug, denk ik. Dus je hebt het lichaam. En als je samenkomt, ben je het lichaam van Christus in Zeewolde, op die ene plaats. Maar je bent ook een tempel van de Heilige Geest, een huis van God. En die gemeenschap die je met elkaar hebt, die, dat is een beetje een ouderwets woord, fellowship in het Engels. Die omgang met elkaar, die sfeer die er heerst, onderling is de gemeenschap van zijn zoon. Dus niet met zijn zoon, dat is ook waar, dat heb ik de vorige keer verteld. 1 Johannes hoofdstuk 1, maar het is ook de gemeenschap van. Dat betekent, als je naar een voetbalstadion gaat en je zit in het Ajax-vak met allemaal supporters die voor Ajax zijn, dan heb je de gemeenschap van Ajax. Die wordt gekenmerkt door die ene club. Hè? Je hebt sjaaltjes en je hebt petten, je hebt weet ik veel. Iedereen juicht voor dezelfde club. Maar de gemeente is een gemeenschap, een gezelschap van zijn zoon. Dus het kenmerk van die gemeenschap is dat ze allemaal de zoon lief hebben. De zoon van God. Ze dienen de zoon van God. Ze zijn getrokken door de geest van de vader tot de zoon. Dat is eigenlijk het kenmerk van de gemeente. En dit wordt ook genoemd de gemeenschap van de geest. Ik heb het ook net voorgelezen in Filippenzen 2. Dat is de enige gemeenschap van, dus niet met, maar van de geest. De gemeenschap die gekenmerkt wordt door de Heilige Geest is de gemeenschap van zijn zoon. En dit is een gemeenschap, een gezelschap van mensen die door de genade van God en door de werking van de Heilige Geest tot stand is gekomen. Jullie hadden elkaar nooit gekend als je niet geroepen was uit deze wereld door de genade van God tot zijn zoon. Ja, toch? Nou, deze gemeenschap is een gemeenschap, een gezelschap, waar het leven van Christus openbaar behoort te worden. De gemeenschap die ontstaan is door de genade van God, wordt ook in stand gehouden door de genade van God. En we kunnen dat niet met menselijke inspanning of met menselijke systemen proberen te handhaven, om dat in stand te houden. Zodra we dat gaan doen, de gemeenschap met menselijke elementen proberen vorm te geven, dan dooft men de geest uit. Je blust de geest uit. Het gezelschap, de gemeente, wat door het goddelijke leven bij elkaar gebracht is, dat hoort tot bloei te komen, tot groei te komen. En de noodzakelijke stap daarvoor, en dat blijf ik overal zeggen, maar het blijkt heel lastig te zijn, is dat we dus alles wat niet van de Heilige Geest is, maar van het vlees, van de oude natuur, van de mens, van de wereld, dat we dat collectief oordelen. In ons eigen persoonlijke leven. Ik heb die 7 puntjes, had ik de vorige keer niet op het laatste blaadje, had ik er niet bij gedaan. Daar stonden deze puntjes op als een samenvatting. Als wij een gemeenschap willen vormen die zorg voor elkaar heeft, dan horen we ook dat wat daartegen ingaat van het vlees, van ons eigen ik, dat horen wij te oordelen. Dat betekent dat we daar een handtekening, als het ware, van de Heer onderzetten die dat op het kruis weggedaan heeft. En ik heb daar 7 dingen genoemd, die ik de vorige keer ook genoemd heb, maar die herhaal ik nog eventjes. Een zondig patroon bij onszelf, daar beginnen we mee. De splinter in het eigen oog. Zodra ik in die gemeenschap functioneer waar de Heer mij in heeft gezet, in dat ene lichaam, ben ik geroepen om die leden van dat lichaam te dienen. Zoals de voet het oog dient en de reuk het oor enzovoort. Ik heb het net voorgelezen. In een lichaam dienen alle leden elkaar. elkaar. Anders gaat het lichaam niet functioneren, het werkt niet. Dus als ik bijvoorbeeld kwaad spreek over een broeder of een zuster en ik oordeel dat niet, dan moet een ander dat doen, trouwens, als dat duidelijk aanwezig is. Maar dat heb ik de vorige keer allemaal uitgelegd. Misschien komt dat zo nog, trouwens. Dan kan ik in die gemeenschap niet functioneren. Dus elke keer als ik in een gesprek met iemand anders de naam noem van een broeder of een zuster, moet ik heel goed nadenken, wat ga ik zeggen? Ja, want zodra ik iets negatiefs zeg, dat doet het vlees nu eenmaal, dan is dat zonde en dan moeten we dat oordelen. Maar ook onvergevingsgezindheid, dat belemmert het leven van Christus in die gemeenschap. We moeten leren dat het het leven van Christus is. Laat die gezindheid in u zijn, heb ik net voorgelezen. Ja, het sloopt de boel gelijk hier. Ja, nou, maar ze hebben geld zat hier, dus dat wordt allemaal gerepareerd. Nee, grapje. Nee, maar die gezindheid is niet een gezindheid waarvan je moet zeggen, nou ja, die kunnen we ons eigen maken door onszelf in te spannen om iets te krijgen. Maar die gezindheid, die, en dat zullen we zo zien als ik dat stukje ga behandelen, die gezindheid ontstaat vanzelf als we één van ziel zijn en één van hart. Nou, ik heb die andere puntjes vorige keer allemaal genoemd. Ga ik nou niet allemaal noemen. Onafhankelijk samenkomen enzovoort. Dus dat, de vorige keer heb ik geloof ik nog niet genoemd. Punt 5. Onze neiging ons te onttrekken aan de onderlinge samenkomsten. Dat is ook iets van het vlees. Want ik ben niet voor mezelf een gelovige geworden. Ik ben in het lichaam van Christus. De hand is in mijn lichaam gezet. Gaat niet op zichzelf functioneren. Ja? Ik ben geroepen om de ander te dienen, op te bouwen in mijn eigen specifieke gebied. De een door een woord van kennis, de ander door een woord van wijsheid en noem het allemaal maar op. Nou, dat oordeel heb ik de vorige keer uitgebreid genoemd, dus dat gaan we nu niet allemaal herhalen. Maar de wortel, dus de basis van geestelijke groei, is altijd het kruis. Het kruis toepassen op dat wat van het vlees is en dat wat van het nieuwe leven is. Dat maakt zich volkomen afhankelijk van de Heer Jezus die het leven zelf is. Yes? Helder? Nou, er zijn 3 dingen die nodig zijn om die gemeenschap op te bouwen. Die heb ik daar genoemd. En daar ga ik proberen iets over te zeggen, want dat is echt super belangrijk. De allesbeheersende focus op iets buiten deze wereld. Dat is Christus. En dit alleen al is zo ontzettend moeilijk, want ook vandaag, of was het gisteren, ik geloof dat het gisteren was, kwam er weer iemand met, even goed nadenken, waar ging het ook weer over, die had een bepaald boek gelezen over dat Jezus is een Jood. Dat wordt tegenwoordig zit heel erg in, hè. Hij was een Jood, het evangelie is Jood, dus wij moeten verbonden zijn met het Joodse volk en in de Joodse verbinding met Israël, daar ligt dan een stuk zegen. Nee, dat is allemaal hier beneden. Dat één van ziel wat ik in Filippenzen heb voorgelezen, ja, ik heb het er ook onder gezet, als er enige genegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl ik dezelfde liefde heb, niet tot iets hier beneden, maar tot hem daarboven. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is de voorwaarde voor een gemeente. En iedere keer weer probeert de tegenstander van God in al die gemeente binnen te dringen en onze focus te leggen op hier beneden. Of het nou genezingen is, of dat het nou de Joodse feesten zijn, of dat het nou de Sabbat is, of dat het nou tongentaal is, weet ik veel, maakt allemaal niet uit. Elke keer weer is dat het principe. Dan krijg je discussie en je krijgt verwarring en je krijgt twist en huppakee, de focus op hem daarboven is verdwenen. Yes? Dus die focus op, ik heb dat object genoemd, dat klinkt een beetje onpersoonlijk, maar ik vind het een object in het Engels, vind ik een mooi woord, dus ik heb het ook even zo Nederlands neergezet. Christus, één van ziel betekent, ik kom samen, ik ben gemeente om de ander bij hem daarboven te brengen. Dat is mijn taak. Ik doe dat persoonlijk door onderwijs. Maar iemand anders kan dat weer doen door een herder te zijn, door gebed, door gewoon er voor een ander te zijn. Samen ben je in het ene lichaam aan het hoofd verbonden. En al het leven komt in mijn lichaam alleen en alle sturing komt uit mijn hoofd. En nergens anders vandaan. Yes? Dus wat staat er dan? Dezelfde liefde, eenstemmig, het ene bedenkt, Filippenzen 2. Wat is dat ene? In de kleine lettertjes. Het ene bedenken. Dat is... Ik kan in de gemeente hier in Zeewolde kunnen mensen verschillende ideeën hebben over, weet ik veel, eindtijd of... Maar als ze allemaal dat ene doel hebben, namelijk die hemelse mens leren kennen en de genade van God die in hem verschenen is en die ander ook bij hem brengen, dan heb je die verschillen die er zijn, die zijn niet zo aan de oppervlakte. Snap je wat ik bedoel? Dat kan bestaan. En dat is wat hij hier bedoelt. Dezelfde liefde tot Christus. Dezelfde denkwereld, namelijk dat Christus woning maakt in je hart. Het gaat om een persoon en niet iemand die toen geleefd heeft als een Jood. Want dat is puur om de belofte van de vaderen te vervullen, zegt Romeinen hoofdstuk 15. Hij is een dienstknecht van de besnijdenis geworden ter wille van de belofte van God aan de vaderen, staat daar. Maar nu is hij verheerlijkt aan de rechterhand van God. Nu is hij daarboven en hij is ons hoofd. Hij is het hoofd van het lichaam. Yes? Niet Jood. We hebben hem niet meer. We kennen hem niet meer naar het vlees, zegt 2 Korinthe hoofdstuk 5. We kennen hem nu niet meer zo. Hij is nu een verheerlijk mens die ook God is. De prijzen tot een eeuwigheid, ja? En als je als pas geboren in een gemeente komt, wedergeboren, en andere mensen zijn met Christus bezig, dan proef ik hun liefde voor hem en dan word ik daardoor opgebouwd. Maar als ik in een gemeente kom waar allerlei verschillen zijn en daar wordt over getwist, dan kom ik niet bij dat hoofd uit, bij Christus. Het is wel heel belangrijk. Als ik in een gemeente mijn eigen belangen zoek, alleen maar, dan ben ik niet onderdeel van de gemeente. Ik functioneer in zorg voor de ander. Ik ben ik gericht bezig. Ik kom een preek luisteren, ik kom iets halen. Maar ik moet leren dat mijn broeders en zusters, dat ik daaraan verbonden ben. Zij hebben mij nodig, ik heb hen nodig. Maar wel met dat ene, en dat moet je echt goed onthouden, dat ene. Die ander heeft mij niet nodig om te horen hoe ik er nou precies denk over, weet ik veel, noem een thema. Ja. Maar om Christus te leren kennen.
Ja,
eensgezind, ja. Dat is net met die voetballersupporters, die hebben gewoon één doel. De een is bankdirecteur, de ander is weet ik wat. Maar zij hebben één doel, Ajax. Wij hebben één doel, Christus. Je moet je voorstellen, een voorbeeld. Er is een bedrijf dat stuurt 4 werknemers uit. Allemaal naar verschillende delen van Nederland. Nou, die eerste 2 komen terug en die hebben niks, 0,0 winst gemaakt namens dat bedrijf. Ze zijn teleurgesteld. Die derde komt terug en die heeft een beetje winst gemaakt. En die vierde komt terug en die heeft heel veel winst gemaakt. Ja? Zijn die eerste 2 dan blij of niet blij dat zij winst gemaakt hebben voor hetzelfde bedrijf? Wat denk je?
Nee.
Niet? Want?
Omdat ze niet het meeste hebben.
Maar ze opereren toch namens het ene bedrijf?
Maar dat is nou precies wat in de kerk gebeurt. Dat is maar een zware rij. Dat is toch logisch? Degene die de ouders is, die bij elke zomer staat te praten en dit en te doen, dat is degene waar ik om draai.
Oh, oké.
Dat is de belangrijkste. Daar richt iedereen zich op. Als hij een fout maakt, een ernstige fout maakt, dan loopt de halve gemeente weg.
Ja, dan kom ik zo op.
Nee, maar dat is wat het is. Man, ja,
maar ik denk als het bedrijf goed is,
ja.
Het floreren van het bedrijf,
ja.
Dan zijn ze allemaal blij met het die succesvol is.
Ja, dat was mijn punt eigenlijk.
Ja, dat snap ik.
Ja. En dat het niet functioneert, dan kom ik zo nog even op. Maar het is wel mogelijk om dat te herstellen. Maar dan moet je dus beginnen bij het oordeel over wat fout gaat. En als je dat...
Maar ik was gisteren op een bijbelcursus van een andere kerk. En daar zeiden ze gewoon in de les tegen 8 mensen. 8 maar niet 4. Tegen 8 mensen. Het gaat erom wat jij doet voor God. Dan denk ik bij mezelf, hoe is het mogelijk nou? Hier denken wij ook zo. Wat kunnen wij doen voor God?
Oké. Okay. Nou, dat zal wel, maar... Je...
Nee, maar dat is de kern van de natuurlijke mens.
Ja, klopt.
De natuurlijke mens wil niet slecht zijn. Hij is slecht. Ja. Maar hij wil niet slecht zijn. En daarom gaat hij met al zijn goede bedoelingen naar God toe. Kijk eens wat ik voor je doe.
Ja, dat is... Ja. Maar we gaan er even vanuit dat wij hier met elkaar wederom geboren mensen zijn die Gods geest ontvangen hebben en die nog niet op alle dingen, over alle details van de schrift hetzelfde denken. En dat is helemaal niet erg, toch? Alleen wat we wel gemeenschappelijk hebben is namelijk dat we hem, die voor ons gestorven is en opgestaan is, dat we hem lief hebben en dat we graag hem willen dienen en dat we op hem willen lijken en dat we hem willen verheerlijken in ons leven. Yes, toch? Nou, als iedereen dat verlangen heeft, heb je dus één stemmige liefde. En het ene wat je bedenkt. Je hoeft niet over alles eens te zijn. Niet zo nodig. Tenzij je natuurlijk moreel kwaad of leerstellig kwaad. Een heel ander verhaal, maar daar heb ik het vorige keer over gehad. Ja.
Ik heb het heel mooi uitgelegd dat één van ziel zijn en één van hart.
Ja.
Want daar leek je gewoon al verschillen van weg. En je richt je leven op Jezus.
Yes.
En je wilt eigenlijk alleen maar dat mensen van hem... horen.
Klopt.
Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten.
Yes.
En dan vallen eigenlijk alle verschillen weg. En dat is ontzettend mooi uitgelegd.
Ja.
Dat één van ziel zijn en één van hart betekent niet van zijn alles eens. We richten ons alleen maar op hem.
Yes. Klopt. Goedenavond. Is Marijn er niet?
Hij is iets later.
Ach, ja. Iets.
Een beetje uitgelopen. Ja, ietsjes maar hoor.
Oké, okay. Nou we hebben ook nog een avondklok hè.
Ja.
Oké, we gaan even verder. We zijn begonnen, zoals je al merkt. Wat staat er gelijk achter? Er staat, laat elk in nederigheid de ander uitnemender achter dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van anderen zien. Vaak beginnen we met die tekst. En dan zeggen we tegen een gemeente, ja, maar je moet nederig zijn en de ander uitnemend achter aan jezelf. Maar dan leg je dus een wet op mensen. Dat gaat niet werken. Zo heb ik het vroeger ook vaak gehoord in preken. Je moet nederig zijn, je moet de ander uitnemen, wat staat hier? Maar het staat nadat hij zegt dat ze het ene moeten bedenken. Daar begint het mee. Dus anders gezegd, als ik vervuld raak met... de persoon van de Heer Jezus, die zich voor mij heeft overgegeven, mij heeft lief gehad. En ik zie dat hij in zijn lichaam de zonde veroordeeld heeft, mijn ikgerichte natuur. De oude mens heeft die trouwens heeft God met hem meegekruisigd. Dan ga ik vanuit dat nieuwe leven mijn eigen belangen niet steeds minder zoeken. Snap je? Dat is vanuit het leven, niet vanuit de wet, maar vanuit het leven. Dus de gemeente moet leren om in één... van geest en één van liefde zich met Christus bezig te houden. Niet die man die toen leefde en toen een Jood was. Want dat is het gevaar van vandaag weer. Hè. Dan gaan we weer naar nu en of naar deze wereld en naar theologie. Maar we moeten leren wat Paulus leert. Zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. De Zoon van God. In hem is de hele volheid van de Godheid lichamelijk. In hem zijn alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen. En een geestelijke gemeente, als ik het even zo mag noemen, de geestesgaven, hebben altijd tot doel om Christus te verheren. En nooit de mens op de voorgrond te zetten. Dus de woorden van kennis zijn niet, ja, ik heb een woord voor een ene Wim in de zaal. Zit er een Wim in de zaal? Dat is niet een woord van kennis. Een woord van kennis is kennis over Christus. Kennis over de genade van God. Kennis over wie hij is. Dat is de ander opbouwen in het geloof. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Ja? Het tweede is dus de ene inwonende geest die ons leert onze ogen op hem te fixen. Dat is de taak van de Heilige Geest. De taak van de Heilige Geest is onze ogen op de Heer Jezus te richten. Dat is zijn werk. Hij zal mij verheerlijken, weet je wel, Johannes 16, vers 14. Dat is de gemeenschap van de geest. Opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Zegt 1 Korinthe 2 vers 13. Als het gaat over de Heilige Geest. Die leert ons wat God ons in zijn Zoon gegeven heeft. Dus zodra de geest werkt in de gemeente, gaat het altijd om Christus. Dat kan niet anders. Het gaat niet om mezelf. Yes? Dus wat gebeurt er dan? Iemand heeft een woord, of daar kom ik zo nog op, een lied of wat dan ook. En het heeft als thema de Heer Jezus. En de ander, die datzelfde verlangen heeft, wordt dus opgebouwd. Ja? Gezellig. Nou, dus het tweede. Het derde is het najagen van de belangen van Christus hier beneden. Dat is heel simpel. Eigenlijk zijn vertegenwoordigers zijn. Jij bent geroepen door God met een heilige roeping om hier in deze wereld hem te vertegenwoordigen. Moreel gezien. Niet in zijn wonderen en in zijn krachten en in zijn, weet ik wat allemaal, want dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Hè? Nee, in zijn morele karakter. Het woord van het leven vertonen. De vrucht van de geest. Dat is ons, nou ja, doel. Mag ik het zo zeggen? Maar dat is niet onze focus. Onze focus is niet de vrucht. Onze focus is niet, heb ik vrucht, draag ik vrucht. Onze focus is Christus. Net als de wijnstok. Je bent in die wijnstok. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Niet om nou druifjes voor te brengen. Daar is die hele wijnstok niet mee bezig. Die is bezig om... Die rank is bezig om in die wijnstok te blijven. Begrijp je? Dus. Nou. Zorg voor elkaar. Wat is jouw eerste verantwoordelijkheid om die ander op te bouwen in de dingen van God? Het kan zijn door onderwijs. Het kan zijn door herderlijke zorg. Het kan zijn doordat je gaat bidden voor de gemeente, zoals Epaphras dat deed voor de Colossens, dat ze mochten vaststaan bij de hele wil van God en verzekerd. Het kan op allerlei manieren zijn dat je Christus laat zien in zijn dienst aan anderen, gewoon praktisch. Of er zijn allerlei voorbeelden, oudsten, diakenen, besturing, van alles. Maar er staat dus in 1 Korinthe wat ik voorgelezen heb, net dit. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het minderen overvloedig eer gegeven heeft. Want die Korintiërs die dachten, ja, ik moet talen, tongentaal, profetie en genezing, want dat is het helemaal, weet je wel. Maar dat lichaam wat ik heb, dat wat minder is, dus de onzichtbare dingen die niet zo in het oog springen, de nieren en de lever en de longen, het is hier niet. Wij geven de dingen eer die we wel zien. Oorbellen en weet ik veel, onze haar zit heel netjes. Cor ook weer vanavond, zie ik. Ja, toch? En dat, daar zijn we heel druk mee. Maar God geeft dat wat minder gezien wordt, grotere eer. Dus met andere woorden, de geestelijke opbouwing in Christus is veel belangrijker dan die uiterlijke dingen. Waar de Korintiërs zo mee bezig waren, want dat is vandaag natuurlijk nog steeds hetzelfde. Mensen zijn heel snel enthousiast. Goedenavond. En zijn heel snel opgewonden van tongentaal, profetie en genezen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Want als je dat leest, zegt hij, ik lees het even verder, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden van voor elkaar gelijke zorg dragen. En als één lid lijdt, leiden alle leden mee. En als één lid wordt verheerlijkt, verblijden alle leden zich mee. Dus zo ben je aan elkaar verbonden. Ja? En op de volgende bladzijde zie je, als het goed is, ergens heb ik dat, ja. Bladzijde 3, zie je dat staan? Zie je dat? De laatste bladzijde bovenaan en dan de tweede kleine tekst. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Zie je dat? Tot wat? Wat is nuttig? Wat is nou nuttig?
Mensen dichter bij Jezus brengen.
Yes, klopt. Het tweede is, zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, Korintiërs, die streefden daarna, tracht overvloedig te zijn tot opbouw van de
gemeenschap.
Van de gemeente, niet jezelf, maar van de gemeente. Want je bent aan elkaar gegeven. De gemeente is een lichaam. En de een is een voet en de ander is een oog, noem het maar op. Maar je bent niet individueel christen. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik ga elke zondag een livestream kijken en dan kom ik er ook wel een keer. Nee, dat is allemaal voor jezelf. Maar je bent geroepen om die ander op te bouwen, zie? En het laatste, de laatste is vers 26. Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft ieder een leer of een openbaring of een taal of een uitlegging. En het alles gebeurt tot opbouw. Alles wat je uit je mond komt, moet zijn tot opbouw van de ander. En niet tot opbouw van jezelf, want daar ben je niet voor in het lichaam geroepen. Je moet voor elkaar zorgen, geestelijk gezien. Yes? Doe je dat ook een beetje of niet?
Zeker.
Ja.
Meestal wel, maar soms
niet. Nee, maar dat is... Ik ga nu niet over alle gaven spreken, maar je hebt allemaal een plek en een gave en een bediening en een taak. Maar iedereen heeft een plek in het lichaam. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon hoe God het gemaakt heeft. En iedereen heeft zijn eigen taak. De ene is een... Ik ben dan bijvoorbeeld een leraar en mensen kijken daar vaak tegenop. Oh, dat is echt een gave. Maar hij heeft het mindere groter eer gegeven. Dus dat wat je niet ziet, de bidders en de mensen die nou ja, hun geld afstaan voor grote bedragen, voor het belang van de gemeente. Ja, dat zie je allemaal niet. Maar daar zit wel meer eer in dan het publieke verhaal. Begrijp je?
Dus het is zo dat... Dat betekent dat hij, God, aan het mindere,
ja,
overvloedige heeft gegeven. Ik denk dan meer bijvoorbeeld aan die moeder die voor die kleine kinderen zorgt, week in week uit. Aan die mensen die zich altijd inspannen.
Ja, ja, maar dan gaat het gaat hier om het lichaam, hè? Aan het mindere in het lichaam.
Ja.
Klopt.
Ja, dat zijn met name de moeders.
Ja, bijvoorbeeld, het zou kunnen, ja.
Nou, ik denk dat het al wel en altijd zo is.
Ja.
Dat is mijn persoonlijke mening na 70 levensjaren.
Dat denk ik ook, ja. Maar, let op. Het is alleen mogelijk de ander op te bouwen als deze rijkdommen van Christus bekend zijn in de gemeente. Dus de leer van de apostelen, de leer van Christus, de gezonde leer, alles wat te maken heeft met deze tijd... Met wat het de gemeente is, dat moet wel een beetje bekend zijn. Als het niet bekend is, kun je ook elkaar niet opbouwen. Dat is logisch, toch? Vandaag kreeg ik toevallig nog een heel verhaal via de app van een jongeman. Over een broeder, die had ook een onderwijsbediening. Maar die man heeft zoveel verwarring over de persoon van Christus verspreid. Ik heb het zelf ook even een beetje ingekeken, maar... Ja, dat is... Niet de gezonde leer als je gaat zeggen dat de Heer Jezus niet God de Zoon is. Hij is niet van eeuwigheid af een persoon. Als je gaat zeggen, in hem was de mogelijkheid om te zondigen. Ja? Als je gaat zeggen, er is wel een afval van heiligen mogelijk. Als jij niet tot het einde volhoudt, ga je alsnog verloren. Ja, dat soort dingen, dat hoort niet bij het opbouwen van de gemeente. Want het is juist, groei op en ik... kennis en de genade van onze Heer Jezus. Dus die... Daarom zeg ik ook, behoren oudsten te waken over de zielen. Hebreeën 13 vers 7. Te waken dat er geen andere leer de gemeente binnenkomt die de zielen aftrekken van de verheerlijkte Christus. Dat is een belangrijke opdracht voor oudsten. En dat weet de duivel. En wat doet de duivel? Hij overlaat oudsten met taken die voor de diakenen zijn weggelegd. Namelijk de praktische dingen. Weet je, vergaderen tot 11:30, kom je in moed thuis. Punt 1 tot een 8. Ik ben zelf ook ooit eens in die functie geweest. Maar dat is niet de bedoeling. Ze moeten waken over de zielen. Ze zijn met onderwijs en gebed bezig. Diakenen zijn geroepen voor de materiële zaken. De oudsten voor de geestelijke zaken. Ja? En er staat ook nog in Handelingen 20 vers 28 dat ze de kudde van God moeten hoeden. Dus waken is van, oh wacht even, er komt iemand over de Sabbat praten en over de feesten dat we die moeten houden. Of er komt iemand over de Heer Jezus dat die kon zondigen. Oh wacht, stop, ga ik even mee praten, dat kan echt niet. Maar hoeden betekent, hè, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, dat je ze de goede leer geeft, goede onderwijs en de juiste mensen inschakelt die dus... De rijkdommen van Christus kunnen onderwijzen, ja? Nou, deze leer, die gezonde leer, bestaat uit drie pijlers. Heel simpel. Ik heb ze op de volgende bladzij gezet. Het evangelie van de genade van God, dat kun je lezen in Handelingen 20, vers 24. Het koninkrijk van God, Handelingen 20, vers 25. En de hele raad van God, dat zijn de drie elementen van de gezonde leer. Het evangelie van de genade van God is dit. Je was een zondaar, je was een vijand van God en nu heeft God jou in zijn zoon voor eens en voor altijd geheiligd en voor eens en voor altijd tot zijn zoon en dochters gemaakt. Voor eens en voor altijd heilig en onberispelijk in de zoon, voor zich geplaatst. Kan niets meer gebeuren. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus? Niets, 0,0. Dat is de genade van God. Dat is zijn genade. Ik heb een erfenis met Christus. Ik ben tot het vaderhuis bestemd enzovoort. De genade van God is helend voor de ziel. En vandaag hoor je heel veel mensen zeggen van ja, maar je moet je identiteit kennen enzovoort. Ik ben van mening dat je de God van de genade moet leren kennen. De God van de hoop, de God van de vrede, de God van de ontferming. Die moet je leren kennen. Niet met jezelf bezig zijn, met hem. Dat is echt heel belangrijk. Ja? Er zijn vandaag heel veel mensen met psychische problemen. Er komen steeds meer bij en meer psychologen en nog meer hulpverleners. En wat gebeurt er vaak? Er wordt eindeloos over die mensen gesproken. Ze leren in zichzelf te kijken, in hun verleden. En ik ben er zelf ook onderdeel van geweest. Het schiet niet op. Maar het evangelie van de genade van God wel. Ja? Want, ga ik iets heel gevaarlijks zeggen, maar dat moet je wel een beetje nuanceren. Zelfmedelijden is een van de grootste valkuilen van het vlees. Zonde. Ja. Slachtofferrol, weet je wel. Maar het evangelie van de genade van God zegt, jij was een vijand, jij was een zondaar, maar ik in mijn liefde heb jou lief gehad. Niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat ik liefde ben. En ik heb jou aan mijn zoon verbonden en ga er nou in groeien. Wie ik ben, de God van alle genade. Nou, dat is het eerste. Het koninkrijk van God is het tweede. Dat is de sfeer van het gezag van een onzichtbare Heer. Ja, dat heeft niks te maken met... Want vandaag zijn ze overal bezig met het koninkrijk van God en tekenen en wonderen. Nee, het koninkrijk van God vandaag is mensen die zich in alle eenvoud en ingetogenheid... Ingetogenheid is een goed woord. En alle waardigheid... onderwerp aan het gezag van de Heer, door het woord van God te gehoorzamen. Dat is het koninkrijk van God. Gerechtigheid, vrede, blijdschap, door de kracht of in de Heilige Geest. En het derde is de hele raad van God. Ja, er staat HG, moet HD zijn natuurlijk, Handelingen. Paulus zegt, ik heb u niet nagelaten de hele raad van God te verkondigen. De raad van God is niet alleen dat ik gered ben, gerechtvaardigd ben... En dat ik een erfgenaam ben, maar de raad van God is van voor de tijden van de eeuwen dat er een gezelschap mensen is die volkomen aan zijn zoon gelijk zal zijn, waarin Christus voor eeuwig wordt gezien en verheerlijkt. Zoals Adam een bruid kreeg, krijgt Christus een bruid. En zoals Adam zei, dit is vlees van mijn vlees. En benen van mijn gemeente, zoals al Christus zijn eigen bruid zien en zeggen, hé, dit ben ik. Verheerlijk de mensen met datzelfde lichaam.
Die is de raad van God uit de teels?
Ja.
Dat is zo staat het ook.
De hele raad van God. Zijn wil. Het welbehagen van zijn wil. Of de raad. Ja. Nou, dan... Zorg dragen bestaat ook niet alleen in het elkaar opbouwen de geestelijke dingen natuurlijk, maar ook in de materiële zaak. Daar ga ik zo iets over zeggen. Deze drie principes wil God in zijn gemeente zien. Heiligheid, liefde en onderwerping aan het gebod van de Heer. Ik heb de vorige keer over heiligheid gehad, hè? Dus daar gaan we nou niet over doorspreken. Paulus noemt 11 keer de Heilige Geest in 1 Korinthe 12 als het gaat over die gaven. De liefde vinden we in 1 Korinthe 13 en in 1 Korinthe 14 zegt hij, wat ik jullie schrijf is een gebod van de Heer. Nou, heiligheid is niet een scheiding van slechte dingen. Ik rook niet, ik doe niet aan dit en dat ben ik heilig. Nee, heiligheid is de innerlijke houding van haat tegenover de ongerechtigheid en de liefde voor de gerechtigheid. Dat is heiliging. Ja? Je innerlijke verlangen om dat wat goed is en rechtvaardig is, om dat na te streven. Even kijken. Liefde is de band van de vrede, waarin we bereid zijn onze levens voor elkaar te geven, terwijl ieder zijn eigen dienst aan de Heer in gehoorzaamheid aan zijn woord uitoefent, zonder kritiek te hebben op wat een ander doet. Dat is moeilijk. Want kritiek op de ander, ongefundeerd, is meestal schipbreuk leiden als gemeente. Het begint klein en het eindigt, dat zijn die kleine vossen, weet je wel, het Hooglied, wat is het? Die hele wijngaard verprutsen. En Paulus zegt dit in Colossenzen 3. Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, wat u ook bent geroepen in één lichaam, in uw harten heersen en wees dankbaar. Ja, dat zegt hij dus allemaal nadat hij heeft gezegd, u bent gestorven, uw leven is verborgen met Christus in God, dood te leden die op de aarde zijn. Dus eerst het negatieve, dan het positieve. Eerst het kruis, dan het leven. Eerst oordeel, dan vrucht. Want de graankorrel moet ook eerst in de aarde vallen en sterven. Dan pas komt de vrucht. En de tweede tekst die ik eronder heb gezegd, dat is helemaal een tekst waarvan je zegt, goedemorgen. Hierin hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen, of de zusters. Ja, dat is hoe het zou moeten, hè? Maar wij, wat doen wij? Wij hebben gewoon kritiek op elkaar en we zeggen, nou, die, en we hebben altijd wel weer een mening. Ik heb er ook wel eens zeker in gezondigd en fouten in begaan, absoluut. Maar dat moet niet, zo zijn. Dus ik zeg het nog een keer, als je een naam noemt van iemand, wees op je hoede wat je gaat zeggen. En als er iets is wat niet deugt, ga naar die persoon toe. Dat is moeilijk. Ja. Maar dat is wel de beste weg. Even kijken. Nou, onderaan. Zorg voor elkaar, samengevat, is dus 1. Dat heb ik de vorige keer genoemd. Hè, de andere behoeden voor de zondige weg. Ik hou van mijn broer en zus. Ik wil graag dat hij groeit in Christus. Nou zie ik dat hij zondigt. Dat hij een weg op gaat die niet klopt. Wat doe ik dan? Dan moet ik dat duidelijk maken aan hem of haar. Want ik, het is niet omdat ik hem wil bekritiseren. Maar het is vanuit zorg. Het is vanuit, joh, dit kan niet. Ja? In een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, zegt Galaten 6. Dus de ander opbouwen in Christus heb ik net ook genoemd. En, daar gaan we nu naar kijken, de ander ondersteunen in geestelijke en, je hebt al gehad, materiële noden. Nou, Matthäus, nog even dan over dat, wat moet ik nou doen als ik een ander zie zondigen? Wat is zondigen? Niet iemand die een keer struikelt of zo, maar iemand die een patroon van zonde ontwikkelt. Dat kan zijn dat je iemand kent in de gemeente die alleen maar kwaad spreekt over anderen. Of iemand die op andere manieren, nou, je kunt het zelf invullen, scheef gaat. Dan zegt hij in Matthäus, de Heer Jezus zegt dat, vanaf vers 15, Matthäus 18. Als nu uw broeder tegen u zondigt, of de zuster, hè, dat tegen u, dat staat tussen haakjes eigenlijk. Dus als nu uw broeder of zuster zondigt, ga heen, overtuig hem tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij echter niet luistert, neem nog 1 of 2 met u mee. opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En als hij echter hun geen gehoor geeft, zeg het aan de gemeente. Zeg het aan de gemeente. Dat is bijna niet mogelijk meer tegenwoordig. Weet je waarom niet? Ja, maar dan gaan we met z'n allen weer dit, hè? Dan gaan we er dus thuis bij de koffie nog eens even over praten. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, ik heb het ook wel meegemaakt, dat er in een bepaalde gemeente gewoon een stel ging trouwen. En een jaar later stond er in het boekje, ja, ze zijn gescheiden. Wat? En ze deden mee aan het avondmaal, dus ik vroeg aan de oudste van, joh, wat is er gebeurd? Ja, nee, maar dat is in de oudstraat besproken, weet je wel. Nee, zeg het aan de gemeente, want de gemeente is samen verantwoordelijk voor dit stel, toch? Maar wat doen wij? We gaan zeggen, nee, dat moet de oudste bespreken. Dat zijn, nou, zeg het aan de gemeente, zegt hij hier. We dragen zorg voor elkaar, we horen daar ook verdrietig om te zijn. En dat we op de hoogte zijn van de situatie van dat stel, wat in dit geval na 1 jaar al uit elkaar was. Niemand wist het, waarom. Ja. Dus dan krijg je onzekerheid, je krijgt, nou ja. En dan staat er, als hij echter ook aan de gemeente geen gehoor geeft, laat hij voor u zijn als de heiden en de tollaar. Met andere woorden, dan is hij op dat moment uit het midden weggedaan. Dan kan hij niet meer deelnemen aan de samenkomst of aan de tafel van de Heer, weet je wel. Nou, ik heb dit net voorgedaan. Nou, nu hebben we tenslotte de materiële zaken. De financiële zaken. Nu al? Ja? Nou, ik ben over 10 minuten klaar. Kan toch wel? Hoe laat komt ze? 8:30?
Nee, dan kunnen ze morgen die kamer afwassen.
Oh ja, dat is goed. Dan gaan we zo verder. Ja? Prima, ja. Oké, we gaan even door. Wat heel belangrijk is, mensen. Je hebt het huis van God en het lichaam van Christus. Ja? Het lichaam omvat alle mensen van alle plaatsen die op dit moment gelovig zijn. Dus kom ik iemand tegen, weet ik van waar, kan ik zo'n persoon opbouwen. We zijn niet gebonden aan naampjes en het lichaam is wereldwijd, toch? Het huis van God is in principe ook een wereldwijd huis, alleen plaatselijk vindt dat zijn uitdrukking. Dus als het gaat om de opbouw van anderen, dan vindt dat natuurlijk ook plaatselijk plaats. Maar leraars, evangelisten, herders zijn niet gegeven aan het huis van God. Die fout wordt veel gemaakt doordat ze gaan zeggen, ja, we moeten de vijfvoudige bediening herstellen in de plaatselijke gemeente. Nee, dat is iets voor het lichaam en het lichaam is wereldwijd. Dus een herder, een evangelist en een leraar, profeten en apostelen zijn mijns inziens meer de geschreven schriften, maar goed. Ja, die hebben een bediening niet in een plaatselijke plek, maar overal. Dus ze gingen vroeger ook rond, hè, van de ene naar de andere gemeente. De ontvangt iemand die de leer van Christus brengt. Als hij niet de leer van Christus brengt, ontvang hem niet, enzovoort. Maar het huis, plaatselijk, daarvoor hebben we de materiële en de financiële zorg. Je kunt niet voor het hele lichaam gaan zorgen. Ga niet. Toch?
Nee, je bent niet rijk genoeg.
Nee. Wat ze wel deden was voor de armen in Jeruzalem zorgen. Dat was een speciaal doel in die tijd. Dus je kunt zeggen, nou, ik heb een speciaal doel als gemeente. Hebben we een speciaal doel ergens in Afrika, weet ik, een bepaalde gemeente die we ondersteunen. Prima. Ik heb 7 dingen genoemd die te maken hebben met hoe God het heeft geordend. Hoe wij materieel voor elkaar zorgen. Geestelijk heb ik al gehad, hè. Op de eerste dag van de week, zegt 1 Korinthe 16. Ik zal het voorlezen, anders dan geloof je het misschien niet. Legt ieder van zich, ieder van de gemeente iets voor apart. Voor de heiligen. Wat nu de inzameling van voor de heiligen betreft, doet ook u, zoals ik verordend heb, aan de gemeenten van Galatië. Laat iedere van u op de eerste dag van de week, zondag dus, bij zichzelf iets terzijde leggen en opsparen nadat hij welvaart heeft. Dus niet tienden gaan vragen van mensen. Dat heb ik ook zo wel zo vaak gehoord. Je moet je tiende geven, komt er een tekst uit het Oude Testament. Dit is de orde van de nieuwe, van de gemeente. Dat ieder naar zijn eigen welvaart iets apart legt. Want dat is genade. Hè? Genade is niet, ik moet tiende geven. Nee, genade is, oké, ik leg iets apart voor de heiligen. Nadat ik kan. Want niet iedereen is even rijk. Niet iedereen heeft zoveel geld als Kees bijvoorbeeld. Hè, Kees? Dat is het eerste. Maar, nou komt een heel belangrijk principe. Dit wordt verdeeld, dit wordt beheerd door diakenen. En dan zegt hij, en ik lees de tekst even verder uit 1 Korinthe 16. Opdat de inzamelingen niet pas gebeuren wanneer ik kom. En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd acht, met brieven zenden om uw liefdegaven naar Jeruzalem over te brengen. Dat zijn de mensen die dus voor het geld moesten zorgen. Ja? Nou, mensen die in de gemeente zorgen voor geld en voor de materiële zaken, dat noemen wij dienaars of diakenen. Diakenen zijn niet mensen die, waarvan we denken, nou ja, die moeten dan even, dat is minder belangrijk of zo, weet je wel. Die geven we even een klusje. Nee, want ze hebben dezelfde voorwaarden als de oudsten. Ook zij horen mannen te zijn. Ik zal het even voorlezen over diakenen. Eerbaar, niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandalige winst uit, de verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten, en laten deze ook eerst beproefd worden. Heb je het weer? Dus je kunt niet, geldt trouwens ook voor oudsten, zomaar zeggen, nou ja, we hebben hier een jonge kerel, is net 3 jaar christen, die maken we oudsten. Of diaken, nee. Iemand moet beproefd zijn. Dat betekent bewezen hebben over een langere periode, betrouwbaar te zijn in alles. Dat is beproefd. En dan kan zo'n persoon in de gemeente het geld beheren, wat ieder apart legt. Op de eerste dag van de week staat hier. Dan zou ik er niet een wet van mede en persen van maken, gewoon iets apart leggen. En de diakenen, of de diaken, ik weet niet of jullie het 1 of 2 hebben, of 3 of 4. Maar die beheren dat. Ja? Dat is het volgende principe. Het derde principe is dat de rijke mensen in de gemeente wordt opgedragen om mededeelzaam te zijn. Dat staat in 1 Timotheus 6. Beveel de rijken, dus beveel. Dat is niet een woord wat wij leuk vinden. In de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God. Die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam. Zie je dat? Dus de mensen die veel geld hebben, dat is ook allemaal genade. Die worden opgeroepen om vrijgevig te zijn. Maar de diakenen beheren dat, hè? Dus er moet ook een stuk nuchterheid zijn van, we zijn niet geroepen als gemeente om een sociaal instituut te zijn en iedereen maar die geld nodig heeft te helpen. Er moet ook een inzicht zijn in, nou, dat komt zo wel in. Waar gaat dat naartoe? Ja? Want je kunt wel overal, want er is zoveel nood, dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat je ermee aan moet. 4. Zij die het woord brengen, behoren ondersteund te worden door hen die dit woord onderwezen krijgen. Dus dat zijn de leraars in de gemeente. Zij die dus daar tijd voor naast, of in plaats van een baan, of deels. En dat zie je tegenwoordig niet zoveel meer, want heel veel sprekers hebben gewoon een fulltime baan en hebben gewoon inkomen. Maar in die tijd was dat niet zo. 1 Korinthe 9, vers 11. Als wij voor u het geestelijke hebben gezaaid, is het dan iets groots als wij het stoffelijke van u zullen maaien? Zo heeft de Heer het ook verordend, vers 14. Voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Zie je dat? Dus dat is ook een principe. Zorg voor elkaar is iets van je vermogen apart leggen, het toevertrouwen aan geestelijk betrouwbare diakenen die dat beheren, de rijken in de gemeente delen van hun vermogen in alle wijsheid natuurlijk, en 4, zei hij het woord, want het woord is belangrijk vandaag, veel belangrijker dan we denken. Ik zit niet voor eigen parochie te spreken hier, want ik ben heel blij met jullie ondersteuning. Dus daar gaat het niet om, maar dat het woord gebracht wordt is echt heel belangrijk. Door velen vandaag gelukkig nog. En dan nummer 5. Dat is als er in je eigen huishouden of je eigen familie iemand noodlijdend is, die behoort tot het huis van God, dan heb je een verplichting daarvoor te zorgen, zegt 1 Timotheus. En 1 Timotheus is eigenlijk de brief over het huis van God, samen met 1 Korinthe en met Titus. Ik lees het even voor. 1 Timotheus 5, vers 4. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen en hun voorouders vergelding te doen, want dit is aangenaam tegenover God. Het gaat over weduwe daar.
Ja, maar het gaat in 5, gaat het over ouders.
Oudsten, oude mannen.
Ouders, ja. Vaders.
Ouders. 5, wat 5?
5.
Punt 5.
Ja. Huis, het gaat over eigen huishouden.
Ja, klopt.
Dat is opa's, oma's, kinderen, ja. Kleinkinderen, de hele rotzooi.
De hele zooi, ja.
En als die ouderen dan niet meer kunnen werken, ze kunnen niet meer in hun eigen onderhoud voorzien, dan gaat het huishouden doen.
Klopt.
En dat zijn we wel een beetje kwijt.
Dat klopt ook.
Dat hebben we aan de staat overgelaten.
Yes. Vers, punt 6. Weduwen in de gemeente, dat komt niet zo heel veel meer voor, denk ik.
Nee.
Maar ja, die 60 jaar of ouder zijn en goed bekend staan om een geestelijk volwassen leven en niemand hebben die hen ondersteunt. Dat tegenwoordig wat je zegt, de Nederlandse staat ondersteunt zulke mensen dan al. Maar dan zegt Paulus in 1 Timotheus 5 vers 19 dat die mensen wel ondersteund moeten worden. Als ze, en je kunt het ook een beetje doortrekken naar mensen die helemaal alleen staan in de gemeente, die niemand hebben. Er komt niet zoveel voor, maar het kan voorkomen. Hè? Dat is ook zorg voor elkaar. En tenslotte, al deze zorg die ik nu heb genoemd, moet ook uitgaan naar hen die het moeilijk hebben. Dus zij die het moeilijk hebben in hun gezin. Zij die het moeilijk hebben omdat ze ouderen zijn en het misschien, hè, misschien eenzaam zijn. Of nou, noem het allemaal op. Dat is allemaal zorg dragen. Want we zijn één lichaam. En we horen elkaar niet alleen geestelijk op te bouwen, maar ook voor elkaar te zorgen. Het lichaam dat zichzelf koestert. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en hij koestert het. En zoals Christus de gemeente koestert, zo horen wij ook voor elkaar zorg te dragen. Dat is gewoon het leven van de Heer Jezus in ons. Naar vermogen, in alle wijsheid en alle geestelijk inzicht. Want je kunt niet alles oplossen. Dat is een belangrijk iets. God heeft niet alles opgeschreven in elke situatie. Er zijn ook zaken dat je denkt, hoe moet ik hiermee omgaan? En daarvoor heb je dus ook weer raad nodig van anderen. Maar het gaat mij erom dat verlangen er is om voor elkaar zorg te dragen. Dus als je iemand in de gemeente, in deze gemeente, als vertegenwoordiging van Gods huis en van zijn lichaam kent die het moeilijk heeft, wat kan ik doen? Maar wees daarin alsjeblieft nuchter. Ik ben zelf, zal ik heel eerlijk zeggen, moet je niet verder vertellen, echt tegen het aanstellen van oudsten die jonge kinderen hebben. Ben ik echt op tegen. Want ze hebben daar al genoeg aan. En je overlaat ze met allerlei taken en je zult merken dat ze het niet trekken. Daarom oudsten moeten oudere mensen zijn die al een gezin hebben grootgebracht en daar geen zorg meer over hebben. Maar ik zie in zoveel gemeenten kom ik oudste van 32 met een baby en die moet dan weer op donderdagavond weg, want heeft hij een vergadering. Maar zijn hele gezin en zijn werk heeft al zoveel aandacht dat het er niet erbij kan. Dus dat is goed bedoeld, maar dat overladen, en dat geldt ook voor de zorg voor elkaar. Als jij al een heel druk leven hebt en je hebt een empathie en een, dan kun je niet ook nog voor die en voor die zorgen. Snap je? Dus het moet wel gaan in een stuk nuchterheid.
Ja, maar Dirk-Jan, het is toch ook zo dat in bepaalde generaties jonge mensen veel beter voor elkaar kunnen zorgen dan dat zo'n oude kerel als ik zich daarmee gaat bemoeien. Kom, daar zit een levend voorbeeld van mensen die zich met elkaar bemoeien en die hebben een bepaalde leeftijd en die hebben allebei een gezin en die zorgen goed voor elkaar, dus halleluja, laten ze daar vooral mee doorgaan.
Ja.
Maar dat oudste is een dingetje. Maar als je het oudste noemt, kan je ook een andere naam geven, maar dan doen ze hetzelfde werk.
Ja.
Dus maar hoe je bekijkt.
Nou ja, ik heb
voor. Ik vind het korter de bocht om al die oude mannen die hele geestelijke zorg voor de hele gemeente in de schoenen te schuiven, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen.
God geeft...
Dat is niet best.
Nee, God geeft...
Hoezo? Als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, je bent al lang op weg met de Heer, en je hebt nog niet dus het geestelijke rijkdom geworden.
En dat bedoel ik helemaal niet. Het gaat om de veelheid van arbeid.
Ja, maar die is niet zoveel hoor.
Als
je, nee, als je het goed verdeelt. Want ja, je hebt namelijk, je hebt lerende oudsten, je hebt herderlijke oudsten. Elke oudste heeft zijn bediening, zijn gebied. Dus je moet niet aan een herderlijke oudste vragen om te gaan spreken. Dat kan niet, want het is niet zijn gave. Dus iedereen heeft zijn taak. God geeft in het lichaam dat soort mensen. Ik moet zeggen het huis van God, want oudste hoort niet bij het lichaam, maar bij een ambt, bij het huis. En geeft ze. En ze hebben ook die, nou ja, die capaciteit, want hij heeft dat in hen ontwikkeld. Maar je hoeft niet iedereen op je bordje te nemen. Nee, je hebt allemaal je eigen gebied. Als het goed is, zijn er meerdere oudsten. Die zijn er gewoon. Ja? Dus samengevat, zorg voor elkaar vanuit de liefde van God, vanuit de heiligheid van God, vanuit de gehoorzaamheid aan zijn woord. Maar deze dingen, en daar sluit ik dan ook mee af, die groeit enkel en alleen als wij door het geloof hechten aan het woord van God. Niet door het op te leggen. Niet door te zeggen, we moeten voor elkaar zorgen. En we moeten, want het komt vanuit een stuk leven. Het komt vanuit binnenuit. Het komt vanuit Gods geest in ons. En elke keer als wij geloof hechten vanuit onze keuze aan het woord van God, gaat de geest aan het werk. En als Gods woord zegt, dit is zonde, en wij zeggen, nou, ja, dan blussen we de geest uit. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Maar dat geldt ook hier. Ja?
Als er veel zorg of nood in de gemeente is.
Die is er altijd.
Ja, dat snap ik.
Ja.
En er komt niet voldoende hulp, zeg maar, ondersteuning. Ja. Dan is niet de weg om elkaar op te roepen van, we moeten dit doen. Maar dan zouden ze onderwijs moeten geven.
Ja,
dat het verlangen groeit.
Ja, klopt. Dat is de baan. Hij zegt natuurlijk wel beveel de rijken dit en dat. En dat snap ik wel. Je kunt het wel noemen. Alleen de basis is altijd, als mensen zicht krijgen op Christus, zicht krijgen op het kruis, alleen dan oordeel je zonde. Je kunt niet mensen gaan leren van, nou, dat is fout, roddelen is fout, mag niet. Dat is de wet. Maar kijk eens naar het kruis. Kijk eens naar wat Christus daar gedaan heeft. Kijk eens wat God daar op het kruis heeft veroordeeld. De zonde in het lichaam van zijn zoon. Als dat geestelijk gaat landen, dan denk je, wow.
Het werkt dus andersom.
Ja, dus wat ik doe, dat heeft God in zijn zoon veroordeeld. Dus dat moet ik gewoon niet meer doen. Dus dat komt dan vanuit een heel andere hoek. En dat geldt ook voor de positieve dingen.
Maar Dirk Jan, als een jonge vent dat begrijpt. Je hebt het geleerd van zijn vader en moeder. En hij begrijpt het. Ja. Dan kan hij het ook toepassen als hij 20 is. Dan kan hij het toepassen als hij 25 is. Dan kan hij het toepassen als hij 100 jaar is. Yes. Hij kan het heel zijn leven toepassen.
Ja.
Daar hoef je geen oudste voor te zijn. Maar de oudste, dat is een roeping, dat is een ambt, dat is een taak. In de gemeente die heeft niet te maken daarmee. Die heeft niet te maken met. Die heeft natuurlijk echt precies te maken met de zorg voor een ander. Met het pastoraal werk en alles wat erbij hoort.
Klopt.
Maar de zorg voor elkaar begint gewoon in je eigen huis.
Klopt.
De zorg voor je kinderen, de zorg voor je buren. De zorg, hè? En dan heb je het Jan expliciet over het lichaam van Christus. Expliciet over de werking voor Christus.
Dus allemaal hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar te zorgen. Ja. Maar diaken en oudsten hebben een speciale plek daarin. Geestelijke zorg voor elkaar, het waken en hoeden, dat kunnen de oudsten, want ze hebben daar een gave voor gekregen. En dat zijn ook mannen die al wat hebben meegemaakt, snap je? Dus je moet eigenlijk in het leven al heel wat situaties hebben meegemaakt in het geloof. Hè? Teleurstelling, verdrukking, noem het allemaal op, dwaling. Als je daar allemaal ervaringen hebt, kun je ook een gemeente hoeden en kun je ook waken. Als je daar allemaal nog helemaal geen ervaringen hebt, dan ben je nog niet geschikt. Daarom zegt hij ook, het moet beproefd zijn. Diakenen moeten beproefd zijn. Dat ze dus niet stiekem met het geld er vandoor gaan. Of stiekem toch met eigen belangen dat geld verdelen. Nee, ze moeten beproefd zijn. Wat zeg je? Ben jij een diaken? Ben jij er een?
Nee.
Nee, ik denk.
We hebben hier in Zeewolde hier in de andere kerk. Had een keer een tenning
Ah, maar dat is dus...
Je had die geluk verstopt. Hij had ze niet opgemaakt, dus hij komt ook weer terug.
Nee, maar dat is dus... Nee, maar dat is dus... Kijk, dat is de wereld die zegt van... Nou, hij is geschikt, hij heeft een diploma, geef hem die taak. Ja? Gods woord zegt, nee, hij moet beproefd zijn. Hij moet geestelijk volwassen iemand zijn. Zodat je gewoon dat geld kun je rustig bij die persoon achterlaat. Hij is beproefd. Daarom zegt Paulus altijd, voor oudsten van de jaken, ze moeten beproefd zijn. Ze moeten iets hebben bewezen. Gezin hebben grootgebracht, een gezonde leer kennen. Je kunt niet zomaar even iemand die verantwoordelijkheden geven. Dat is natuurlijk een ander onderwerp. Maar zorg voor elkaar is allemaal, en in heel bijzonder hebben die twee groepen daar een taak in. Maar de gemeente is één in de verantwoordelijkheid voor elkaar. Altijd. Als de Corinthiërs er een potje van maken, spreekt hij nooit de oudste aan. Hij spreekt ze allemaal aan. Hij zegt, jongens, jullie zijn wel kinderen. En je moet allemaal veranderen. Jullie zijn vleeselijk. Maar hij zegt niet, beste oudste. Nee, dat doet hij niet. Want je bent verantwoordelijk voor de staat van de gemeente. En als jij als lid van het lichaam de ander opbouwt, en als de ene leidt, leid je mee. Nou, dat is gezond. Nou ja, en dan moeten we beginnen met de puinhoop opruimen en te zeggen, dit was gewoon fout, was verkeerd, we hebben het niet goed gedaan, Heer, vergeef ons. We willen het graag doen zoals uw woord het zegt. Dat is herstel. Nou, daar kun je allemaal mee beginnen, ook mensen die nu thuis luisteren en die misschien niet meer zo betrokken zijn bij de gemeente. Je bent gewoon aan elkaar gegeven. Beleid het dat je op jezelf bezig bent, want je bent een discipel, maar je bent ook een lid van het lichaam. Dus dan moet je gewoon die verantwoordelijkheid nemen. En het is heerlijk om elkaar te dienen. Tenminste, ik vind het fantastisch om overal broeders en zusters te ontmoeten die mij weer bemoedigen en die ik weer kan bemoedigen. En het gaat gewoon de hele week zo door.
Hoe zie je dat dan als je het over het huis van God en over de gemeente van Christus, twee verschillende dingen die eigenlijk in elkaar groeien. Maar goed, vanuit het huis van God vertrekt er iemand naar een ander huis van God.
Ja.
Maar wel dezelfde gemeente van Christus. Hè?
Ja, klopt.
Dat doet het pijn.
Nou, niet. Jij was er vorige keer niet, hè?
Nee.
Toen heb ik heel uitgebreid gesproken over de eenheid van de geest bewaren. Was je er wel? Was je er wel? Je was de dinsdag niet.
Dus
uit de slaap. Had jij over Leviticus een probleem? Nee.
Ik heb een probleem over geestelijke.
Ja, dat maakt niet uit. Nee, maar dan. Dus hoewel er verschillende muren zijn en verschillende naampjes. Heeft God, voor God is het één lichaam. Voor hem zijn alle gelovigen onderdeel van zijn zoon. En als wij daar uitdrukking aan willen geven, dan is dat heel simpel. Door iedereen die een gelovig is en beproefd is, dus hetzij door een getuigenis of hetzij door een gesprek of eventjes kennismaken, wat dan ook, dat je die toelaat aan het avondmaal. Nou, dan heb je dus dat ene lichaam als basis. Dat is eigenlijk het hele eiereneten. In plaats dat je zegt, van, nou, ben je lid van de christengemeente Zeewolde? Onderschrijf je al onze visies? Nee, nou, dan mag je ook niet. Nou, dat is sectarisme, dat moet je niet doen. Maar doe je dat niet, toch?
Nou, jouw verhandeling van vorige week vond ik zeer boeiend en heel erg waar. Je gebruikte sommige dingen die waren helemaal niet nodig. Want het was buitengewoon helder en duidelijk dat de eenheid van de geest in de gemeente het allerbelangrijkste is.
Ja, klopt. En ik ben... Ik vind het mooi om te zien dat we in Nederland op dit moment een situatie hebben dat, tenminste zo zie ik het, velen dit verlangen krijgen om tot uitdrukking te brengen dat ze gewoon één lichaam met de rest zijn. Ja. En velen doen het al thuis of weet ik veel waar, maar ze willen gewoon niet meer in die afgescheiden groepen zitten. Ze hebben elkaar nodig en ze erkennen dat. En ik geloof dat dat ook een stukje opwekking is. Tegelijkertijd is er ook heel veel mis, maar goed, dat... Dat houden we toch. Maar het is onze, of jullie, laat ik dan even tegen jullie spreken. Het is jullie verantwoordelijkheid om die zorg handen en voeten te geven. Op je eigen gebied. Yes?
Ja.
Nou. Are there any questions?
Ja, ik had één dingetje. Dat vind ik echt belangrijk, want ik zit er binnen in. Heb je net voorgelezen. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen.
Nee, klopt.
Niet alleen op zijn eigen belangen, maar ook ieder op het belang van die ander zien. Maar je moet ook op je eigen belang blijven.
Ja, heel goed, Kees. Dat is goed dat je het zegt.
Heb jezelf lief. Dat is echt belangrijk. Nou, in deze zin. Want anders dan doe je jezelf erg tekort. Nou, en dan ga je over de top.
Ik
ben over de top op dit moment, dat is niet fijn.
Ik heb meerdere christenen ontmoet die in alle oprechtheid zichzelf compleet hebben opgebrand.
Ja.
Ja? Want ze dachten, ik moet alleen mezelf geven. Maar de Heer gaf toch ook alleen maar zichzelf? Ja, maar dat was in volledige overeenstemming met zijn vader.
Ja.
En als jij denkt dat je al je energie en al je tijd aan anderen moet geven, dan ga je niet redden. Dus je eigen belang, je eigen gezin, je eigen huwelijk, dat is prioriteit nummer uno. En dan komt de zorg voor de gemeente. Goed dat je het even zegt. Het moet niet ten koste gaan van jouw gezin, jouw huwelijk. Dus ik heb ooit eens tegen mensen gezegd, die zeiden, ja, we nemen eventjes een pleegkind, want ja, dat vinden we zo fijn. Ik zeg, ja, maar je hebt 10 dochters, hè? 2. Komt er een jongen bij, pleegkind van 16? Ik vind dat niet gezond.
Jij nam er een hele vrouw bij.
Wat zei je?
Jij nam er een hele vrouw bij.
Ik, ja. Nee, dan... nee, maar... Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat is vragen om problemen, mensen. Dus je moet wel je eigen huwelijk, je eigen gezin, dat is jouw prioriteit. Als het daar goed zit, daarom zegt hij ook tegen die oudsten, ze moeten hun eigen gezin, als dat goed loopt, hun eigen kinderen moeten gelovig zijn, dan kunnen ze de rest. Dus als je eigen gebiedje op orde is, dan heb je ook zorg voor elkaar. Dan kun je daar tijd in stoppen. Maar als je jonge kinderen hebt, ja, je hebt het net over je zoon, 4 van die gastjes, ja, dan heb je niet heel veel tijd om te zeggen, nou, ik ga even 2 avonden in de week pastorale bezoek afleggen.
Ja,
lijkt me niet handig. Ja, daarom. Dus dat vond ik een goede vraag, Kees. Bedankt. Nog meer?
Ja, ik zie hier op bladzijde 3 bovenaan.
Ja.
Als nu uw broeder tegen uw zoon.
Ja.
Mag een werkgever, hoe moet het
zien? Nou, ik zal het even opzoeken. Ik zei al dat tegen u staat waarschijnlijk niet in alle... Ik zoek het even op, hoor, want ik heb het natuurlijk geplakt en geknipt uit een programmaatje van de Telos-vertaling, maar daar staan net die haken niet in. Als iemand tegen u zondigt, Matthäus 18, vers... Ja, tegen u, dat staat er niet in alle handschriften. Dus als iemand zondigt.
Oh, ja.
Ja,
dat begrijp ik. Als iemand zondigt.
Ja.
Nou, als uw broeder zondigt.
Ja.
Dat is veel duidelijker als uw broeder zondigt.
Ja, tegen u staat dus een haken, dus dat staat in sommige handschriften, maar niet in de oudste. Dus tegen u, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar ik denk dat hier gewoon bedoeld wordt als uw broeder zondigt. Want hij heeft het in Matthäus 18 over de gemeente. Ik zal op deze belijdenis mijn gemeente bouwen, Matthäus 16, en dan komt in Matthäus 18 komt gewoon alvast de orde. En ik heb het meegemaakt.
Het is natuurlijk wel zo dat hij vorige week uit heeft gelegd over de gemeente, wat het precies is. En als het zo is dat als een van mijn broeders afvalt, of hij doet dus iets waardoor hij niks meer met de gemeente te maken wil hebben, dan is er een deel van ons lichaam, dan gaat de pink bijvoorbeeld eraan. En dat doet pijn. Toch?
Ja.
Dus als een broeder zondigt tegen mij, dan zondigt hij tegen het lichaam. Dus hij zondigt niet tegen mij echt fysiek omdat ik zo'n aardige jongen ben. Nee, hij zondigt tegen het lichaam.
Tegen het hoofd?
Tegen het hoofd.
Ja, klopt.
Ja, dus het kan ook zo bedoeld zijn, want Paulus die heeft zoveel ingewikkelde dingen zo.
Ja, nou zondigen, ik ga het nu niet allemaal uitleggen, maar in 1 Korinthe 5 zie je eigenlijk een hele lijst van wat dat precies allemaal zijn. Hoererij, twist, boosheden, al op die gebieden, hè, gaat het. Het gaat echt om zichtbare dingen. Het gaat niet om iets wat je niet weet. Ik heb ooit een preek gehoord van een bekende broeder die zei, als iemand hier in de gemeente stiekem 's avonds naar dingen kijkt die niet mogen, nou, dan kan er een oordeel over de hele gemeente komen. Toen dacht ik, nee, kerel. Dat zouden helemaal geen enkele gemeente meer. Het gaat niet om verborgen dingen. Het gaat om als uw broeder zondigt. Als je het ziet. Want dan moet je dat zeggen. Van joh, luister. En er zijn natuurlijk voorbeelden zat van te noemen. Maar er staan in 1 Korinthe 5 staat een hele lijst van de werken van het vlees. Gelaten 5 heb je dat ook. Hè? Maar dat moeten we wel durven. Yes? Ik heb er van de week nog toevallig mee te maken gehad. Toevallig was dat in deze gemeente. Iemand die dat noemde, dacht ik, tjonge. Nee, het ging niet over jou. Dat is daar wel gebeurd, ja. Iemand zei tegen een ander van, joh, luister, ik vind het helemaal niet fijn dat je dat doet. Dat is niet goed. Hoe het afgelopen is, weet ik niet hoor, maar dat is mooi dat het gebeurt. Ja? Het is ook liefde, het is ook zorg. En tegen mij is het ook wel eens gezegd, niet dat ik nou gruwelijk gezondigd heb, maar van die kleine dingetjes, let even daarop, pas even daarop, weet je wel. Goed. Nog meer?
Ik vond het fantastisch.
Nou, fijn. Dank de Heer.
Ja, dat doe ik in. Zo simpel allemaal.
Ja, daar sluit ik dan mee af. Ja. Dat heb ik ook, ontdek ik ook steeds meer. Hoe meer ik van de theologie afga, hè, van al die theologische. Ja. Hoe meer ik naar het woord ga en de gezonde uitleg, dan wordt het allemaal eenvoudiger.
Oh, dat is fijn.
Ja, dat is echt zo. Want er is één hoofd in de hemel en het lichaam op aarde is bedoeld om hem te vertonen. Want hij is onzichtbaar, maar wij zijn hier. En dat is eigenlijk het hele punt. Christus vertonen in ons huwelijk, in de gemeente, in ons werk. En, ja.
Ik las vanmorgen in mijn dagboek dat wij dat nu niet ten volle zien, maar door een spiegel kijken.
Ja.
En dat God het doet door ons heen. En toen dacht ik, ja. Hij
doet. Ja, absoluut.
Ik hoef het niet eens te doen. Hij doet het.
Ja, zonder mij kunt u helemaal niks doen. Amen.